Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
Beleggerspanel.
Alibaba splitst op in 6 stukken en stuurt het eerste logistieke onderdeel al naar de beurs. En brouwerij Heineken komt mogelijk op de Braziliaanse zwarte lijst te staan door misstanden bij een ingehuurd transportbedrijf. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Thijs Knaap, de chief economist van APG, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroem en Lemberger. Gewaardeerde krachten die weten hoe het zit. Welkom, heren.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Daarom maar meteen de vraag naar jullie laatste transactie. Wat mag het zijn, Thijs?
Een som geld uitlenen en dan kunnen mensen daarmee een huis kopen, oftewel de hypotheek. Daar kan je een bank voor gebruiken, maar het kan ook simpeler. Voor 3 van onze pensioenfondsen bij APG hebben we begin vorige maand zo'n 1,75 miljard euro in munthypotheken gestoken. Dat is een partij die maakt nieuwe hypotheken van dat geld zonder dat er een bank aan te pas komt. En daar zijn ze best groot in, want na deze belegging zijn nu 9 van de 10 grootste Nederlandse pensioenfondsen die zijn daar klant. En dat hebben wij dus voor de onze ook gedaan.
Veel mensen al over de brug.
Dat is zeker waar. Het is niet dat we nou voor het eerst een hypotheek verkopen. We hadden daar ook al via andere kanalen ervaring mee. We doen nu ook hier aan mee en dat leidt hopelijk tot wat schaalvoordelen. En we ook onze eigen ervaringen uit die eerdere hypotheekavonturen mee. We doen het al een aantal jaren ook via andere platforms. En we hebben daar, denk ik, kostbare ervaring opgedaan over hoe je met huiseigenaren om kan gaan als je bijvoorbeeld wil dat ze hun woning verduurzamen, wat we graag willen. Wanneer je ze daarmee lastig moet vallen en wanneer niet, dat soort dingen. Dus dat gaan we ook hier proberen in te zetten.
Maar je zegt nog heel even, voordat ik het verkeerd begrijp, dit gebeurt dus zonder dat er een bank aan te pas komt. Zij maken hypotheken?
Ja, precies. Dus voor de meeste mensen is dat toch misschien een automatisme. Als je een huis wil kopen, ga je naar de bank en dan haal je een hypotheek. Maar inmiddels is ongeveer 1 op de 10 hypotheken in Nederland niet meer door een bank uitgegeven, maar door ergens op de achtergrond een pensioenfonds of een verzekeraar. Nou, die doen dat niet meer zelf. Dat deden ze vroeger trouwens wel, maar nu niet meer. Daar zit dan een partij tussen, in dit geval munthypotheken, die daarmee een behoorlijk grote positie hebben.
Wim, jouw laatste transactie.
Ja, de laatste transactie. Nou, die was best een beetje ingewikkeld. Wij beleggen in verschillende activa, aandelen en obligaties, maar soms ook in structured products. En dat is dan een soort tussenvorm tussen obligaties en aandelen. Bijvoorbeeld een soort obligatie waarvan zeg maar de coupon eigenlijk niet gerelateerd is aan rentebetaling, maar aan een ontwikkeling van een aandelenindex. Maar vaak is dan de onderliggende waarde gegarandeerd door een bank, en dat zou in het verleden ook bijvoorbeeld Credit Suisse hebben kunnen zijn. Nou, die obligaties, die structured products, waren afgelopen weken fors in beweging. We hebben met dat indexgerelateerde rendement goed belegd, maar eigenlijk de garantie van de debiteur, die werd natuurlijk nu in twijfel getrokken. Ja. Dus die obligaties, die structured products, die bewogen ook heel erg. We hebben op een goede moment toch afscheid van genomen, toen we daar weer een hele goede prijs voor konden krijgen. Dus je moet daar wel ook met limieten handelen en goed informeren.
Maar wat is dan dat goede moment? Daar heb je zelf weinig zeggenschap over. Dat is de volatiliteit.
Dat je niet op het moment van de grootste paniek verkoopt en met de grootste spreads, maar dat je zegt van welke prijzen kan ik krijgen en als er weer herstel in zit. En na die overname hebben we toch kunnen zeggen van nou, Credit Suisse is niet meer die partij die de garantie biedt. We rollen dat eigenlijk door naar een andere garantiesteller.
We gaan naar China, want Alibaba split zich op in 6 verschillende onderdelen en stuurt het eerste onderdeel, logistiek gaat het dan om, al naar de beurs, meldt persbureau Bloomberg. En beleggers hebben daardoor goede hoop dat de Chinese overheidsbemoeienis met dat bedrijfsleven afneemt. Allereerst het conglomeraat. Dat is volgens mij in de Verenigde Staten en in Europa al een hele tijd uit de mode. Is deze grill dan ook in China aangekomen?
Dit is natuurlijk een internetconglomeraat. Misschien is dat nog wel een beetje in de mode. In de Verenigde Staten heb je nog steeds Amazon, wat ook een bedrijf is wat van alles doet. Nou, Alibaba was daar een soort opgevoerde versie van. Die verkochten dingen via internet, maar die deden inderdaad ook de transport. En die hadden daar een hele grote financiële tak bij. Allemaal winkeltjes die ze in huis hadden. Dus dat was nogal een groot bedrijf. Daarmee waren ze zeer succesvol. Ik dacht nog even terug aan eind 2020. Toen was Jack Ma, de baas van Alibaba, die die was al heel rijk. En toen ging hij ook nog zijn betaalbedrijf Ant Financial naar de beurs brengen voor $37 miljard. Dat was zo'n beetje het hoogtepunt van de roem. Daarna was het ook snel afgelopen, want hij werkte zich in de nesten met de Chinese overheid. Die vond dat dat bedrijf iets te machtig werd. En nou ja, daar kwam een heleboel gedonder van.
Wat dure speech inderdaad.
Precies, hè? En dat leidde ertoe dat we nu op dit punt zitten waar Ant Financial nog steeds niet naar de beurs is gegaan en zijn oude bedrijf Alibaba in 6 stukken wordt opgedeeld. Ik denk niet vanwege efficiëntieoverwegingen. Dat was je vraag een beetje. Het is een conglomeraat en dat is niet zo efficiënt. Ik denk dat Alibaba super efficiënt was, maar dat ze gewoon te groot waren voor het land waarin ze opereerden.
Wat denk jij dat erachter zit?
Nou, Alibaba heeft nu inmiddels toch een 24-jarige historie en inderdaad uitgegroeid met allerlei nevenactiviteiten. En de vraag is dan inderdaad, ja, moet je dat allemaal bij elkaar houden? Het was inderdaad ook een groep die te machtig was geworden. En ja, het is inderdaad een wereldwijde tendens om conglomeraten uit elkaar te halen. Vroeger was diversificatie en synergie vooral het argument. Maar je ziet toch ook dat de verschillende kinderen uit elkaar groeien. En dat gebeurde eigenlijk in deze grote onderneming ook.
Maar nou zegt Thijs, het was allemaal nog wel behoorlijk efficiënt te noemen. En het was een internetconglomeraat, toch net weer wat andere wetten die dan
gelden. Ja,
gelden,
maar er zijn echt hele verschillende activiteiten gaan eronder onderschuil. Het is natuurlijk een hele grote elektronische marktplaats. Maar een van de onderdelen die nu als eerste ook afzonderlijk naar de beurs gaat, hè, met een beursintroductie, dat is eigenlijk een logistiek pakjesbedrijf. Nou, en moet je dat in de groep houden? Dat is de vraag. De som der delen kan meer zijn dan het conglomeraat nu. To unlock value, daar spreken analisten dan over. En die herstructurering eigenlijk meer focus op de afzonderlijke onderdelen. Dus vroeger werd synergie verondersteld en nu juist niet.
Dat is het klassieke verhaal vanuit Europa, vanuit de Verenigde Staten. Dat geldt dus, zeg jij met zoveel woorden, ook in dit geval.
Dat geldt ook wel in dit geval. Ik denk dat er zaken samenkomen. Kijk, de Chinezen hebben er ook baat bij, zeg maar, om Alibaba en ook een aantal andere internetreuzen, om die ook, zeg maar, weer voor te stuwen. We hadden het er net over dat ze heel erg belemmerd worden, ook afgelopen jaren, door regulering en toezicht. Maar je moet even bedenken, het gaat natuurlijk ook om de economie op de wereldmarkt, technologie, de strijd tussen de VS en China. En als de Chinezen top-down, zeg maar, hun eigen internetcompanies en technologieondernemingen te veel gaan belemmeren, ja, dan zouden ze het ook wel eens kunnen afleggen in die technologierace.
Maar toch, Thijs, jouw eerste antwoord was ook, dit bedrijf als geheel wordt te groot voor het land waarin het opereert. Dus kiezen ze daarmee dan de vlucht naar voren?
Ja, dat zou toch mijn indruk zijn. Ik moet bij grote bedrijven denken altijd aan schaalvoordelen. Hè. Dat is, waarom wil je een groot bedrijf hebben? Nou, omdat je op schaal dingen kan doen. En daarbij is het denk ik bij internetbedrijven nog extra interessant, omdat je het vaak te maken hebt met data. Dus als het pakjesbedrijf weet van het verkoopbedrijf hoe het met de verkopen gaat, dan kunnen ze efficiënter opereren. Die data die kan gewoon door het bedrijf heen. Nou, die schaalvoordelen nemen af. Als je kleinere bedrijfjes hebt, dan moet je het allemaal uit tweede hand horen. Dus ik denk dat daar toch nog wel wat efficiëntieverlies zit. En dan ja, met Alibaba verder hebben we. Ik wou nog iets interessants zeggen, het ontschiet mij even. Ik denk dat toch dat de Chinese overheid daar. Ah ja, dat wou ik zeggen. Jij had het over de Chinese overheid die misschien niet wil proberen zijn technologiebedrijven in de wielen te rijden, omdat ze in die strijd verwikkeld zijn met de Amerikanen. Maar daar moet je denk ik onderscheid maken tussen aan de ene kant de consumenten, internetbedrijven zoals Alibaba en er zijn er nog een heleboel van, en de echte harde technologiebedrijven die chips maken die voor hardware gebruikt kunnen worden. Daar is de Chinese overheid met name heel erg hebben ze heel veel belangstelling voor. Daar willen ze inderdaad de Amerikanen kunnen loshalen uit het productieproces. De Chinese overheid heeft volgens mij niet zo gek veel sympathie voor wat ze toch vaak zien als een soort van tijdverspilling, spelletjes op internet, dingetjes kopen of Singles Day. Daar is de sympathie een stuk minder voor. En dat zullen ze met veel genoegen in kleine stukjes opdelen.
Nou, de logistiek en de elektronische marktplaats die ook leidt tot innovatie en zeg maar spreiding. Hè, common prosperity is ook een doelstelling van de Chinese overheid. Zeg maar om ook het platteland te bereiken. Middels internetontwikkelingen. Een van de onderdelen van Alibaba is bijvoorbeeld ook een clouddienstengroep. Dus het betekent toch dat internet, waar ook Chinezen niet bepaald achterlopen, eerder misschien wel voor. Dat krijgt ook een nieuwe boost met deze stap. Dus ik denk dat het in samenspraak wel met de Chinese overheid is gebeurd. Het is een herstructurering vanwege zakelijke overwegingen, maar ook politieke criteria spelen een grote rol. Je zegt terecht, Thijs, als het gaat over data, dan kan het niet zo zijn, volgens de Chinese politbureau, de communistische partij, dat heel grote datamacht ligt bij een private company. Eigenlijk is wat dat betreft de Chinese communistische partij en de staat alleen heersen.
Maar die private bedrijven hebben toch ook speelruimte nodig om de economie een stimulans te geven. De groeidoelstellingen zijn naar beneden bijgesteld. Ik lees ook allerlei verontrustende berichten over lokale overheden met een exploderende schuldenberg. Er moet dus iets gebeuren.
Nou ja, dat is precies eigenlijk waarom er ook sprake is van een zekere opluchting in de markt. En ook een koerssprong afgelopen week voor Alibaba. Er werd toch een beetje gehoopt op versoepeling, zeg maar, van de regelgeving. En als het zaken doen in China, zowel vanuit het buitenland in China als voor Chinese ondernemingen zelf, te veel wordt belemmerd, dan zal dat de economische groei van China ook in de weg kunnen staan.
Denk jij van die economische groei van China is ook ter sprake gekomen tijdens het laatste belangrijke congres van de partij. Er is een premier aangesteld waarvan wordt gesteld dat hij de belangen van het bedrijfsleven beter dient. Is dat nodig om boven die, 5% uit te komen?
Ja, China moet groeien. Ze hebben een doel gesteld van 5% reëel. En dat is voor ons heel erg hoog en voor de Chinezen heel erg laag. Maar ze moeten dat absoluut gaan halen. Want inderdaad, wat je al zei, die schuldenberg is heel groot. En als je dan niet groeit, dan drukt dat alleen maar zwaarder. Ik denk dat nu voor de internetbedrijven misschien wel geldt dat die het heel lang heel zwaar gehad hebben. En dat zwaard wat er boven hen misschien wat weggehaald wordt nu. Omdat de overheid wel klaar is. Het bedrijf wordt opgedeeld. Het gevaar is verminderd. Voor de Chinese economie als geheel zie ik toch wel de trend van de grote leider Xi Jinping, die zegt, ik hou toch wel heel erg van staatsbedrijven en ik wil graag invloed hebben overal in alle bedrijven. En dat verhoudt zich toch vrij slecht met wat je zelf al zei. Bedrijven moeten speelruimte hebben, die moeten de markt kunnen afstrijden. Dus daar weet ik niet wat de trend is. Ik heb wel de indruk dat het misschien mooier verkocht wordt dan het daadwerkelijk is.
We gaan naar op welke manier er olie wordt verkocht en door wie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Thijs Knaap en Wim Zwanenburg zijn de leden van het beleggerspanel. Oliekartel OPEC Plus heeft onverwacht een productiebeperking van ruim 1 miljoen vaten per dag aangekondigd. En de olieprijs steeg direct na dat onverwachte besluit met 8%. Dit is wat Arnoud Boot, een macro-econoom van dienst op de maandag, gisteren zei in BNR Zaken doen.
Je zou kunnen zeggen dat de vraag-aanbodproblemen in de wereld op dit moment dus eigenlijk een beetje weg zijn. En dat er dus nu een behoefte is om die prijs te ondersteunen. En als je in de markt kijkt, natuurlijk is de prijs natuurlijk omhoog gegaan door deze aankondiging. Maar hij ligt op lage, relatief lage niveaus.
Geen reden tot paniek, zegt in ieder geval Arnoud Boot. Ben je geneigd om ermee eens te zijn?
Ja, nou, de laatste tijd was juist de olieprijs behoorlijk onder druk gekomen. Gisteren was ook een beetje het verhaal in de markt dat dit eigenlijk ook was bedoeld om vanuit de Saoedi's om de shortsellers op olie ook een hak te zetten en een halt toe te roepen.
Shortsellers speculeren op een daling.
De vraag is ook van of de OPEC nu zo'n enorme greep heeft op die oliemarkt. Het is nog zeker als kartel een grote macht hebben. Maar de VS is inmiddels de grootste olieproducent ter wereld. En er gaan ook transacties buiten de OPEC en buiten de spotmarket om. Bijvoorbeeld Russische olieleveranties aan China. Dus er was ook voor de OPEC ook een stuk vraaguitval. En ja, ze trachten hiermee natuurlijk wel de prijs wat te stabiliseren. Maar die is afgelopen, ten opzichte van een jaar geleden, al behoorlijk omlaag gekomen.
Wie had dat nou gedacht?
En nu 8-10% hoger ten opzichte van vorige week.
Maar binnen een jaar moet de OPEC dus echt handelend optreden om die prijs te stutten. Daar waar we natuurlijk na de inval van Rusland in Oekraïne nog dachten, nou, dit is niet einde verhaal natuurlijk, want dat is het nooit. Maar dat we nu toch echt weer praten over lage olieprijzen, lage energieprijzen, geeft wel aan hoe veranderlijk het is.
Ja, de volatiliteit is heel hoog, zeg ik dan met een technische term. Het is niet zo lang geleden dat we nog te maken hadden met een negatieve olieprijs op Amerikaanse vaten. Dus het gaat echt hard omhoog en omlaag. Die 8% klinkt heel indrukwekkend. Ik moet inderdaad wel aantekenen dat is ten opzichte van de koers die al een tijdje aan het dalen was. Dus als je dan kijkt, wat heb je dan gemiddeld te pakken? Ja, dan heb je het gemiddelde van de afgelopen maanden nu ongeveer weer. Dus nog geen reden om met een jerrycan naar het tankstation te rennen, zou ik zeggen. Maar het is wel belangrijk dat die prijs een beetje hoog is voor, ik denk, de olieproducenten. Want wat hier toch ook wel doorheen speelt, ondanks alle korte termijn dingen die genoemd worden, is dat die olieproducenten niet zoveel tijd meer hebben om de olie die in de grond zit om te zetten in dollars. En ik denk dat ze dat liever liever doen tegen een olieprijs van 100 dan tegen een olieprijs van 20.
Maar dat hebben ze toch het afgelopen jaar bijvoorbeeld best wel lucratief kunnen doen?
Ja, dat is zeker waar. En ik denk dat dat iets is wat ze graag nog willen blijven doen. Hè. Dus als de vraag inzakt, dan kan je zeggen, nou ja, we blijven maar pompen, want dan kunnen we tenminste nog wat verkopen. Of je kan proberen om die prijs zo ver mogelijk op te schroeven. Ik denk trouwens dat de marktmacht van OPEC Plus best wel stevig is. Het is niet voor niets OPEC Plus. Er zitten een aantal belangrijke producenten bij in nu, hè, behalve de originele OPEC-landen. En wat je vroeger had, is dat die Shell-producenten in Amerika, die gingen op het moment dat de olieprijs te hoog kwam, onmiddellijk hun eigen pomp aanzetten. En dan werd eigenlijk de prijs weer gedrukt. Dat doen ze niet meer, omdat al die bedrijven wat gesaneerd zijn en veel gedisciplineerder omgaan met hun, pompen. En daarom kan je dus als kartel een grotere macht uitoefenen.
OPEC Plus stelt zeker nog wel wat voor, maar niet meer zeg maar die enorme macht die ze in de jaren 70 ten tijde van de oliecrisis hadden. En gisteren werd er ook door sommige groepen van, ja, we hebben net een mini-bankencrisis achter de rug. We zijn aan de dreiging van een wereldwijde ineenstorting van het financiële systeem.
Grote woorden.
En nu nog een oliecrisis eroverheen. Voor sommigen is dat dan te veel voor het goede, maar dit is wellicht ook een storm in een glas water, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, olieprijsstijgingen, energieprijsstijgingen op een moment dat we juist behoefte hebben aan een lage inflatie en misschien prijsdalingen.
Dat wilde ik vragen, hè? Want we hebben vooral de afgelopen dagen aandacht gehad voor die Nederlandse inflatiedaling naar 4,4%. Werd direct bijgezegd, dat is vooral toe te schrijven aan energieprijzen die fors naar beneden zijn gegaan. De rest wordt alleen maar duurder. Nu ligt het dan dus voor de hand dat als die olieprijzen weer oplopen, dat die component ook niet meer bijdraagt aan een lage inflatie, maar misschien zelfs aan een oplopend
stagnerend niveau. Of, ja,
en hoe moeten de centrale banken daar dan mee omgaan, Wim?
Precies. Centrale banken kunnen slechts op een hele indirecte wijze het prijsniveau van olie beïnvloeden. Hè. Totale vraag naar olie. Dus als de centrale banken met een lage rente te veel de economie stimuleren, stimuleert dat ook de vraag naar olie. En omgekeerd natuurlijk. Maar het is echt een heel indirect verband. Maar inflatie, dat is natuurlijk in de focus. Je kan ook nog iets zeggen over over de timing, het moment vlak voor dat het voorjaar en de zomer weer begint op noordelijk halfrond, de driving season, zoals de Amerikanen dat noemen. Er zijn consumenten nou ook niet meegeholpen met olieprijsstijgingen. Maar het is echt vanaf veel lagere niveaus dan
een jaar geleden. Mijn vraag was dus, wat moet nu de Fed doen? Wat moet de ECB doen?
Ja, tenzij de ECB erin slaagt om olie aan te boren in Frankfurt onder het kantoor, denk ik dat ze daar weinig aan kunnen doen. Ik denk sowieso trouwens dat de zorgen van de centrale bank veel meer uitgaan op dit moment naar wat wij de kerninflatie noemen. Ja. Waar dan de olie en de voedselprijzen niet in zitten. Die is niet alleen veel te hoog, maar ook nog niet aan het dalen. En dat is dan ook meteen ook de inflatie waarop je wel een beetje invloed kan uitoefenen als centrale bank. Want door de rente te verhogen rem je de economie af en zullen ook de diensten en allerlei andere zaken minder snel duur worden. Dat is de hele idee van het beleid. Dat zullen ze rustig blijven doen. Maar het is wel fijn als de headline, dat is de inflatie waar alles in zit, dan zich wel een beetje gedraagt. En als de olieprijzen stijgen en trouwens ook de gasprijzen spelen daarin een belangrijke rol, dan heb je daar dan wel een probleem.
Ja. Ik zie hier trouwens ook het mooie functioneren van de markt in terug. Want als de olieprijs weer te hoog wordt, dan wordt ook de vraag naar alternatieve energiebronnen ook weer sterker. En we moeten toch naar hernieuwbare energiebronnen. En daar horen deze fossiele brandstoffen, olie en dergelijke, toch niet bij.
Aan het bier dan maar. Tenminste, nu kan het nog. In Brazilië wordt het misschien wat ingewikkelder, want Heineken loopt het risico 2 grote klanten in Brazilië kwijt te raken door misstanden bij een lokaal ingehuurd transportbedrijf. Het Braziliaanse ministerie van Arbeid dreigt de bierbrouwer, net als een andere grote brouwer, op de zwarte lijst te plaatsen. En dat betekent dat onder andere grote supermarkten nu al zeggen, met Heineken willen wij, als die op die zwarte lijst komen, geen zaken meer doen. En waarom is dat interessant? Nou, omdat Brazilië voor Heineken nogal interessant was, toch?
Ja, sowieso. En het hele idee natuurlijk dat je een transportbedrijf inhuurt en dat je dan als grote multinational in één keer aansprakelijk bent voor wat er allemaal mis is. Dat is toch wel even schrikken.
Dat is
denk ik.
Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Exact, ja. Dus ik vond het zelf wel een interessant verhaal. Want ik zit hier natuurlijk vaak met mensen die zeggen, ja, ESG, waar is dat allemaal goed voor? Dat jullie als beleggers doen. Dan kan ik nu deze casus erbij halen. Want wat je dus wel moet doen is zorgen dat de bedrijven waar je in belegt zich goed gedragen. En niet alleen zelf, maar ook de bedrijven waar ze de diensten afnemen. Om te voorkomen dat je in dit soort ellende terecht.
Heineken heeft al gezegd, we zijn geschrokken en het is onacceptabel. Overigens hebben we onze betrokkenheid bij dat bedrijf al bijna tot het nulpunt afgebouwd. Ja. Maar dan is het kalf dus al verdronken.
Ja, de vraag is hoe de justitie, of wat is het, het Chinese... Ik zat nog in China. Het Braziliaanse minister van Arbeid hier nu in gaat gedragen. Ook als je weet dat Heineken en de andere brouwer, die ook in de problemen is, samen 80% van de markt in handen hebben, dan mag je toch hopen dat het niet te warm wordt in Brazilië en de dorst niet te hoog oploopt, want anders hebben ze wel een probleem. Dus misschien dat er wel uiteindelijk dat het met een sisser afloopt.
Maar je vindt wel dat je Heineken kunt aanspreken en die andere brouwer op wat er daar misgaat bij
absoluut
een lokaal ingevoerd bedrijf.
En dat doen we zelf ook altijd, dus we stoppen niet bij de grenzen van het bedrijf als we aan engagement doen. Omdat je anders ook de prikkel inbouwt van, nou ja, zet het maar op afstand. Noem het maar een ander bedrijf. En dan hoef je er geen zorgen meer over te maken. Dat is geen goed systeem.
Het gaat om ketenverantwoordelijkheid. En hoe ver lijkt die voor maatschappelijk verantwoord ondernemen? En voor beleggers is dat ook steeds belangrijker. We hebben het hier over ESG. Dan gaat het over environmental, dus milieu, duurzaamheid, sustainability. Daar hadden we het net over bij de fossiele brandstoffen. Bij de oliehandel en dergelijke. Maar de S, social. Het beleid en goed bestuur van ondernemingen en social, dus betekent ook goede werknemersverhoudingen. Het totale stakeholdersmodel en niet alleen de harde vorm van het kapitalisme, want dat
maar
is uiteindelijk dan toch niet duurzaam genoeg.
Dat ik je onderbreek, maar waarom ik hem nou als laatste had geplaatst in dit panel was omdat ik gewoon eens keek naar de koersontwikkelingen van Heineken als reactie op dit nieuws. Non-existent. Geen. Dus wie vindt dit nu werkelijk belangrijk?
Nou, wat is belangrijker? Dat natuurlijk is sociaal beleid, maar dit ging om sociaal beleid van een transporteur van bierkratten, leverancier aan supermarkten. Hoe ver leidt je verantwoordelijkheid van de ondernemingen? Dat is in Nederland wordt dat wat nauwer gesteld.
Nou, maar beleggers denken bij dit nieuws, dus het zal mijn tijd wel duren.
Ja,
het zal Heineken niet zo raken.
Heineken is een internationaal merk en heeft ook een internationale aandeelhoudersbasis. Dit was wel iets wat in Nederland op geld doet. Maar onlangs was Heineken ook negatief in het nieuws, omdat ze zich onttrokken hadden aan de exit uit Rusland. Ja. En daar nog alternatieve
merken
gelanceerd hadden. Het is wel iets wat goed is dat dit in de publiciteit komt. En beleggers kijken altijd heel erg naar de financiële resultaten. Maar een onderneming is daadwerkelijk een totaal van activiteiten.
Ja, maar
het is goed dat daar rekenschap van wordt afgelegd.
Ja, maar laten we daar dan toch mee afsluiten, Thijs, met die financiële resultaten en details waar beleggers naar kijken. En dan tegelijkertijd het nieuws over wat er in Brazilië speelt, wat er in Rusland speelt. En dat met de koers dus tot nu toe eigenlijk niet zo heel veel doet.
Je zei net zelf ook al dat ik moet nog maar zien wat er gaat gebeuren uiteindelijk. Hè? Of het de soep zo heet gegeten wordt, of het bier zo lauw gedronken wordt als het wordt opgediend. Maar dus ik denk dat beleggers dat misschien ook wel denken. En dat ze denken, nou ja, oké, dit komt waarschijnlijk wel goed. Het zal niet te veel euro's gaan kosten. Maar wat Wim terecht aanhaalt is dat er wel meer op het spel staat. Namelijk de reputatie van het bedrijf zelf. En ja, wat dat eventueel in de toekomst ook gaat doen. Wij zijn er altijd erg druk mee. Hè? We doen veel aan engagement, ook met Heineken zelf. Om te voorkomen dat er misstanden blijven ontstaan op ESG-vlak. En ik denk dat dit maar weer eens aantoont dat toch heel nuttige arbeid is.
Het bezoek van een aandeelhoudersvergadering kan dan toch een nuttige activiteit zijn om invloed uit te oefenen.
Nou, net als een bezoek aan deze radiostudio, want jullie hebben je stem weer kunnen laten horen. Dank daarvoor. Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven Lemberger, en Thijs Knaap, de chief economist van APG.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Vergeet dat niet, abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over bulkaanbiedingen in supermarkten.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.